Morgen is Koningsdag en volgende week op zaterdag, dus ook voor onze volgende uitzending, is de dodenherdenking 4 mei. Ja. In die context wilde ik je toch nog even, wil ik jullie toch nog even vragen hoe jullie dat recht op ritueel in deze context zien. Ik weet dat er ook weer wat ophef is geweest over de inrichting van zo'n 4 mei viering. Morgen hebben we Koningsdag. Is het Koningshuis dan onder het volk of niet? Ja, het lijkt me interessant om dat even met jullie te bekijken.
Ja. Nou, zal ik kort een aantal dingen erover opmerken?
Ja, heel benieuwd. Want
je merkt bij allerlei protesten dat men steeds teruggrijpt op de vrijheid van meningsuiting. Die kan ook heel wijd geïnterpreteerd worden. Zodat ook evenementen verstoord kunnen worden. Maar we zien ook de laatste tijd dat er in die zin sprake is van grensoverschrijding. Dat mensen bijvoorbeeld een schilderij gaan bekladden of ondergooien met tomatensaus. Of zich vastplakken daaraan. En ik heb en daarin zie je eigenlijk al dat degene die protesteert vooral gebruik maakt van zijn recht op protest. Want dat hebben we ook. Of de recht op vrij van meningsuiting. Dat is de demonstratierecht. Dus dat wordt bij elkaar. En dan is dit een demonstratie. En dan zeg je, nou, dat is een democratisch grondrecht. En dan hoor je ook dat gezagsdragers of mensen uit het openbaar bestuur zeggen, ja, maar ja, we hebben toch ook moeten daar rekening mee houden. En het interessante is dus dat je eigenlijk tegemoet komt aan degene die zich gekwetst weet. In dit geval dan door een publieke zaak en daaraan gehoor wil geven. En dat ook laat zien in de publieke ruimte. Maar de andere kant is, en daar heb ik eigenlijk een oproep voor gedaan, is dat er ook iets beschermd moet worden. En ik heb mij al eerder zeer kritisch uitgelaten over protesten waarin je bijvoorbeeld cultuurgoederen zoals schilderijen van schilders uit de 17e eeuw, die ook inhoudelijk ook helemaal niets te maken hebben met het thema, dat je die als object gaat gebruiken om eigenlijk de aandacht toe te trekken. Omdat het ook een vorm is van disrespect is. Dus het is eigenlijk een agressie waarin je een cultuurgoed ook letterlijk ontheiligt. Dus en daarmee bedoel ik ook, de Grieken spraken al over de temenos, een soort heilige ruimte. Hebben dingen die van waarde zijn, hebben bescherming nodig. En die moeten omheind worden. En dat is een plek. En dat zie je ook natuurlijk dat van oudsher tempels dat doen. Maar je ziet bijvoorbeeld ook een musea. Hij heeft ook iets van die, laten we zeggen, geseculariseerde sacraliteit. Hè? Dat je iets een omheining geeft. En daarmee een plek om gezien te worden en getoond te worden. Dat kun je breder trekken. Dat ook een bepaald soort menselijke activiteiten ook zo'n soort bescherming nodig hebben omdat er daar iets wordt gevierd met elkaar wat een intrinsieke waarde heeft en of soms zelfs wel heilig is. Dus denk aan een begrafenisstoet die je niet gaat onderbreken. Zeg maar, ja, weet je, dat is omdat dat ja, er gebeurt iets waar je zeker schroom en eerbied voor moet hebben. Dat is een teken van beschaving. En beschaving is dat je dus niet je eigen onlust of je eigen haast of je eigen dat je dat absoluut stelt. Maar dat je dus ook beseft, oké, hier hou ik terug. Ondanks mijn onlust, ongenoegen of mijn haast, mijn persoonlijke belangen. Oké, dan moet die begrafenisstoet, daar moet ik maar even op wachten. Nou, en dat geldt wat mij betreft dus. En zo kwam op het recht op ritueel of recht op ceremonie. Want zo heb ik het ook wel genoemd. Dat ceremonies, die hebben een ruimte, die hebben een omheining nodig. Anders dan is hun veld echt verstoord.
Wordt
bedorven. Ja, precies. Dan verstoor je eigenlijk dus een heilige tafereel. Bijvoorbeeld een kerkdienst of zo. Maar dat geldt ook voor meer publieke activiteit. En zo komen we dus op de kwestie van het Holocaust Museum. Maar ook wat er nu gebeurt. Dodenherdenking, Koningsdag. Je kunt ook denken aan de Sinterklaasoptochten. Ja, je moet ook als samenleving niet alleen die vrijheid van demonstratie en vrijheid van meningsuiting als vertrekpunt nemen, maar ook wel degelijk ook de omheining die een ceremonie nodig heeft. Ook beschermen. En niet dat poreus laten worden. En zeggen, ja, men mag ook demonstreren. Ja, het is op 100 meter afstand. Hè, dus mensen kunnen niet met elkaar. Ja, maar sferisch neem je dan de omheining weg. En kunnen mensen eigenlijk niet meer vol deelnemen aan dat ritueel of aan die ceremonie. En daarmee ontheilig je het. En we hebben in onze liberale samenleving ook zekere rechten waarin deze ruimtes beschermd dienen te worden. En dat is de komende dagen volop aan de orde. En dat is een teken van beschaving. Dat je niet alleen maar de verstoorder zijn recht benoemt, maar ook degene die eigenlijk de rust opeist voor zijn eigen ritueel. Ook die ruimte gunt. En dat zal moeten worden bemiddeld. En als je dat niet doet, dan betekent dat uiteindelijk dat iedere ceremonie onder het mom van vrijheid van meningsuiting, dan wel vrijheid van protest, de nek omgedraaid kan worden. En dat je dus eigenlijk cultuur vernietigt. En dan kom je in een toestand van eigenlijk van verloedering en barbarij terecht. En ik denk dat we dat ergens ook voelen. Van als niet meer bepaalde dingen heilig zijn, dan is ook degene die protesteert, die ondermijnt eigenlijk dat waarvoor voor hij meent dat hij zo op moet komen. Want dat heeft dan ook zijn waarde en heiligheid eigenlijk verloren met de manier waarop hij daar dan blijk van geeft. Dat is
mooi. Ja. Dat is een hele mooie manier. Want ik heb er nog wel een vraag over. Maar Jelle, heb jij er misschien iets op aan te vullen? Of?
Ik mag er een vraag over stellen, maar ik zou er graag nog wat op aanvullen.
Ja, doe dat eerst maar even.
Je hebt wel verschillende soorten heilige feesten. Dus bijvoorbeeld Koningsdag is meer een soort carnaval. Waarin de maatschappelijke verhoudingen ook heel anders zijn. Met kindjes op kleedjes en muziek en... Een euro is ook veel meer waard. Het is er wordt veel handel gedreven. Maar ook veel handel in de zin van gezelligheid. En het klopt niet helemaal. Het is niet rond te krijgen. Maar je leert omgaan met geld bijvoorbeeld als kind. Je leert op een kleedje te staan en een beetje rond te neuzen. Er zijn veel mensen op straat. Je dos je uit in het oranje. Het is een volksdag. En de volk heeft al van oudsher een relatie met het koningshuis. Ja, dus dat heeft iets te maken met een soort historisch gewetensvol bewustzijn. Dus omdat de oranje is altijd al voor Nederlanders op enige afstand hebben gestaan van de regenten en de managers en de bestuurders. En net ook tussen het volk en die bestuurders instaan. Dat is alleen historie, want nu zien we zelf dat het koningshuis... Eigenlijk, behalve dan misschien in de aandacht die ze zelf verwachten te krijgen en ook in bepaald soort tijdschriften en programma's nog steeds wel krijgen. En dat bewijst ook wel trouwens hun relatie met het volk. Maar toch ook juist op een hele elitaire, van de samenleving afgeschermde manier leven. Dus het is paradoxaal. Maar ik denk toch op een cultureel diep niveau dat de koning dicht bij het volk staat in Nederland. Daar moet hij wel zijn best voor blijven doen. Misschien dat zijn dochter daar beter in gaat presteren. Vooralsnog lukt het hem half. Maar goed, met de keuze voor zijn vrouw heeft hij toch een hoop mensen voor zich gewonnen. Maar dat over Koningsdag. Dus het is wel iets heel anders dan 4 en 5 mei. 4 en 5 mei. Ik ben benieuwd wat voor de demonstraties te komen. Ik vrees wel de nodige. Net als bij de opening van het museum. Ja, daar valt ook weer van alles over te zeggen. Maar één ding dat ik maar even wil inbrengen is... Govert Buijs bracht mij erop. Want die heeft ook een proefschrift geschreven over Erik Veuglin. En die opent zijn proefschrift ook met hoe belangrijk het nie wieder of nooit meer in Europa is. En die benadrukt erg van hoe belangrijk de herinnering aan het kwaad van de Holocaust is. En daarmee in het verlengde daarvan ook rituelen die daarmee te maken hebben. Dus onder andere Bevrijdingsdag, maar ook dodenherdenking. Maar hij en veel anderen suggereren ook wel dat ja, we hebben in onze cultuur ook wel een heel grote nadruk gehad dat er nog maar één ding is wat niet meer mag. Namelijk de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog. En verder is alles veroorloofd. Alsof we ook een soort morele vacuumpomp op onze samenleving hebben gezet. Dus het is ook wel een soort heilig feest. Waar ook wel feest, heilig ritueel.
Viering, ja.
Viering, waar ook wel van valt te zeggen. Het is ook wel een soort monument geworden. Dat nog een beetje eenzaam is in een samenleving waar verder niet zoveel vieringen meer zijn. En dat het ook wel begrijpelijk is dat mensen daar ook wel van denken van waarom is dat eigenlijk zo? Hè? Waarom hebben we zoveel moraal overboord gegooid? En nou komt die moraal terug in die andere discussies. En dan heb je die oorlog in Israël met Gaza. Dus ik snap ook wel dat het moeizaam is om juist vieringen die te maken hebben of herinneringen die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog, om die nou helemaal los te zien van hedendaagse politiek. Dus ik snap ook wel dat mensen zich geroepen voelen om juist ook daar letterlijk lawaai te gaan maken, wat ook gebeurd is. Dus het is aan de ene kant heilig, maar het is ook heel breekbaar, omdat je dus aanvoelt dat het ook veel aandacht naar zich toe gezogen heeft en andere plekken van andere heilige ruimtes in Nederland niet ingenomen zijn. Dus veel mensen voelen zich ook miskend van, ja, maar waar is mijn vieringsruimte dan? En ik denk je kunt op het station al demonstreren, hè, over Gaza. Dus er zijn genoeg plekken, maar er zijn wel meningsverschillen over. Dus in die zin, ja, denk ik ook wel dat het echt belangrijk is dat we dat debat blijven faciliteren. Dus als ik op de VU en op de Hogeschool Rotterdam kijk en ik zie dat er toch weinig debat plaatsvindt over bijvoorbeeld die oorlog, dan denk ik ook, auw. Weet je wel, je kan juist ook 4, 5 mei beschermen door op andere momenten te zeggen, nu gaan we het er wel over hebben. En dan moet je ook, ja, heilig is niet het goede woord, maar ook rituelen voor bedenken.
Ja,
nou, dus die druk, ik voel die druk wel aankomen.
Het debat of de open discussie is natuurlijk bij uitstek een ritueel, hè, dat we hebben. Maar ik vind het een mooie.
Ja, maar je moet dat ook de instituties moeten dat doen. Dat moet je niet alleen op YouTube hebben. Nee, want zometeen sta je daar dus met al die duizenden mensen.
Nee, juist
stil de dam.
Juist en dan, de universiteit ja, dan, moet dat doen, hè, dan is, als ja, instituut.
Dan is het eigenlijk te laat.
Maar dit is natuurlijk zonder meer terecht. Hè? Dus enerzijds, je zou kunnen zeggen, de uitkleding van allerlei rituele contexten en ceremonies die we van de afgelopen decennia hebben meegemaakt. Mm-hmm. Vaak verbonden ook met de christelijke traditie bijvoorbeeld. Hè? Of het nou het huwelijk is, of de doop, of de
zondagsrust.
Of de zondagsrust. Dus je ziet dat eigenlijk allemaal inderdaad is weggenomen. En de andere kant inderdaad een soort laatste strohalm, het niet wieder. Dat ik vind dat Jelle dat heel mooi schetst op deze manier. Ja. Maar wat je toch wil voorkomen is dat ook die laatste resten, dat ook die eigenlijk worden weggevaagd. Omdat ik heb al mensen gehoord, ja, ik ga er niet meer naartoe, want we krijgen nu, mensen moeten gefouilleerd worden en we krijgen een veel politie op de been.
De dode denken.
Ja, de dode herdenking bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk wel heel erg zonde. Daar moet je absoluut niet naartoe. Want ik zeg, ja, dan krijg je echt een soort barbarij. Ja. Dus...
En ik vind ook dat rituelen moeten ook wel innovatief zijn. Want anders verstijft het. Dan krijg je dus museificatie. Nee, maar wacht even. Laat me even de gedachte afmaken. Als je kijkt naar dodenherdenking bijvoorbeeld. Is het toch wel heel mooi dat vind ik althans. Dat het gaat over militairen die gevallen zijn voor Nederland. Dus ook in latere missies. En dat is toch wel... Ja, dan kun je toch wel zeggen, dat is toch wel moreel en wat mijn patriotisme betreft toch wel heel elegant.
Ja, nou ja,
ze hebben dat toch weten te verbreden. Wat echt knap is, want het betekent toch dat echt allerlei type mensen worden herdacht nu. En ondertussen heeft het die smaak van de Tweede Wereldoorlog behouden. Dus ik zie dat wel als een vorm van... dat is dus een viering die niet versteend is, maar die levendig is gehouden daardoor. Maar je kunt op een gegeven moment alle slachtoffers van de wereld gaan herdenken. Mm. En dat moet je niet doen. Dus je moet wel goed nadenken over wat je erbij... Maar dit vond ik dan heel erg in lijn. Het is nog niet zo heel lang. Dus,
ja, maar inderdaad het gevaar dat je dus de ene slachtoffer met de andere gaat uitruilen. Hè? Dat is nu toch een soort klimaat dat aan het ontstaan is. Van ja, maar dan moet je ook maar niet... Kijk, dan komt alles op de helling te staan. Ja. En als je het dan hebt over gezagscrisis, ja, dan valt wel toch echt een hiërarchie weg die denk ik heel belangrijk is. Wil je op een gezonde manier met elkaar omgaan?
Nou, als elke pijn erg is, dan is niks meer erg. Alles kan pijn doen.
Nee, maar je kan ook het een niet naar tegen het ander. Dus het gaat er niet om dat je het natuurlijk de ellende van Palestijn in Gaza ontkent. Dat is helemaal niet aan de orde. Mm. En dat je ook misschien zegt dat daar te weinig aandacht voor is. Maar je kan dan niet gaan zeggen, dus is het gerechtvaardigd, moreel, politiek, om bepaalde andere rituelen, in dit geval bijvoorbeeld een dodenherdenking, te gaan verstoren. Je moet dat dus niet gaan uitruilen, want daarmee ontdoet je het, zowel dus het een als het ander, eigenlijk ook van zijn onvergelijkbaarheid en van zijn uniciteit.
Dat wilde ik ook niet suggereren met wat ik zei. Dat zijn een andere dimensie.
Maar
die vraag die ik nog had aan jullie was, in alles wat jullie zeggen, speelt op de achtergrond denk ik toch de vraag naar het eigene. En jij hebt het net even heel expliciet benoemd, maar daarvoor is het natuurlijk ook al bij een Zwarte Piet discussie. Geldt dat al bij zo'n holocaust-discussie, maar ook als je inderdaad het ritueel van een museum, een 17e eeuws kunstenaar, dat is, jij zegt al, in onze cultuur heeft ergens het ritualiseren of een hek zetten om je geschiedenis en dat vieren of dat eren op de een of andere manier, heilig maken. Maar dat is ergens ook het eigen, of hè, dat is onze traditie, zou je kunnen zeggen. Een traditie is altijd van iemand, hè, of van een volk. Als je dan bijvoorbeeld de heiligheid van een Koran in de context van een verbranding bijvoorbeeld, hè, dat is dan. Er speelt toch ergens alles wat je zegt. De onderscheid tussen het eigen en het andere.
Nou ja, ik ben daar ook geen voorstander van. Hè? Even voor de duidelijkheid, dat je Korans gaat verbranden. Ik vind sowieso niet dat je boeken moet verbranden. Mm-hmm. Maar
in het bijzonder Korans niet, dat is het punt.
Ja? Wat zeg je?
Nou, in het bijzonder moet je de Koran niet verbranden. Maar dat is geen nationaal heilig document.
Ja, je kan wel zeggen, het is natuurlijk wel van een bepaalde subcultuur. Zoals we natuurlijk de christenen het ook vanaf de verlichting het eigenlijk te verduren hebben gehad. Hè? Tot en met in de jaren 60, 70, 80. Echt een object van spot en zelfs van blasfemie. Neem Life of Brian, die film, dat is gewoon regelrecht. Dus daar was ik ook geen voorstander van, overigens, voor de duidelijkheid. Mm. Maar ook hier vind ik ook dat je in zekere zin jezelf in moet houden. En wat we nu zien is dat type grensoverschrijdend protest, wat we ook bij ons zelf hebben gezien, dat nu ook op onszelf terugslaat. Dat is, en dan moet je dus inderdaad ook gaan nadenken, goh, wat betekent dat? En dat recht op ritueel. Maar blijft een fundamenteel verschil of je een ceremonie of een ritueel verstoort, of dat je elders iets doet en die ruimte moet er natuurlijk gewoon zijn. Dat is
Het is een concept dat breed in te zetten is om even klein, heel mini anekdote. Van de week waren Alt en ik op de universiteit, we studeerden iemand bij ons af. Hmm. En als ritueel hebben we dan de scriptieverdediging. Ja. En er zijn al best wel wat plekken waar je geen scriptie meer schrijft. En er zijn ook best wel wat plekken waar je wel nog een scriptie schrijft, maar geen verdediging meer hebt. En dan kan je ook afvragen van, dat zo zit ik met Ad ook altijd, is natuurlijk een interactie met een student die je serieus neemt. De familie is erbij, het duurt een uur. Dan is er een formeel een dankwoord, een analyse, een becijfering en een informeel moment van toespreken. En je merkt dat heel veel waarde geeft, zowel aan de familieleden als aan de student. En later ook uiteraard dat je nog terugdenkt aan je studie. Hè, en dat het afgerond wordt. Maar het is natuurlijk ook tegelijkertijd, het kost tijd. Het cijfer mag je formeel niet echt meer veranderen. Je kan nog een beetje bijsturen. Dus ik wil niet zeggen dat het alleen maar bedoeld is om het geheel wat meer cachet te geven. Maar het heeft natuurlijk een formeel in de betekenis van een vormaspect. Hè? Het is niet de kern. Maar als je het afschaft, dan verlies je toch heel veel. Dus de aanval op symbolen en rituelen is voor een deel ook vanuit de economie en de overheid doorgezet. Want dit heeft niks met economie te maken. We werken gewoon op een universiteit. En het is gewoon een bezuinigingsagenda geweest. En wat heeft dat gedaan? Dat het concept van wat is een studie eigenlijk geprofaniseerd is. Dus ja, jij hebt gewoon je diploma, een soort stempeltje.
Ja, die kun je ophalen.
En door dat ritueel krijg je toch... Kijk, je hoeft geen eed uit te spreken als je filosoof wordt. Zoals bij geneeskunde. Maar zelfs bij geneeskunde, waar je wel een eed moet uitspreken. Doordat je dit ritueel niet meer hebt, wordt het allemaal nog wel... Ja, het verkruimelt heel erg, hè? Ja. Nog even de eed voordat je het stempeltje krijgt.
Ja, het is een soort balling in de tijd, hè? Wat er gebeurt. Alsof als het ware die jaren worden samengebald. En op een soort brandpunt worden gebracht. Dat is natuurlijk ook wat een ceremonie doet. En in dit geval moeten de kandidaten ook zelf laten zien wat hij in huis heeft. Dus het is eigenlijk ook een rite de passage. Het is ook echt een overgangsritueel.
Ja, daar zijn we inderdaad wel in een ander... Zijn we het thema van de collectieve rituelen naar de volwassenwordingsrituelen.
Ja, maar het is...
Die hebben als het goed is iets met elkaar te
maken. Ja, dus die hebben dus een vorm nodig. En als je die vorm afschaft, dan gaat er ook existentieel iets verloren. En ik denk dus dat geldt dus ook voor laten we zeggen, meer volkse rituelen. Of nationale rituelen. Dat je ook al moet beseffen dat ook een psychische aangelegenheid is. Met ook gevolgen wanneer je daar dus ernstige verstoringen in aanbrengt. Of die teniet gaat doen.
Nou, dat is ook echt een teken van beschaving. Als je bijvoorbeeld een verjaardag weet te vieren. Of als je als ambtenaar van een gemeente een rijbewijs uitreikt. Dat je zegt, ik wens jou en je medeweggebruikers veel veilige kilometers. Het zijn van die kleine tekenen van beschaving.
Een paspoort krijgen, ook cruciaal. Maar we zullen dat in Nederland voor een deel echt gewoon weer opnieuw moeten uitvinden. Ja. En dan hopelijk in staat zijn om een iets rijker discours te hanteren dan alleen maar functionaliteit en rendement en kosten.
Maar het begint ook hier weer thuis, hè, aan de keukentafel. Klein punt. Veel mensen eten voor de tv.
Zeker.
Dat is natuurlijk veel efficiënter. Ja, iedereen houdt zijn mel.
Nou, dat moet je niet doen.
Ja, dat is toch zo?
Maar dat moet je niet doen.
De eettafel en het ritueel van samen eten is natuurlijk ook oefenen in...
converseren. Aandacht opbrengen, zwijgen, luisteren. Reflecteren op de dag. En ook in staat zijn om te converseren. Dus met mijn kinderen had ik altijd discussie over de mobiele telefoon. Op een gegeven moment zaten we ergens in een restaurant. En toen zat een stel. Die zaten met... Die waren niet in staat om te converseren. Ja. Dus die zaten gewoon allebei op hun telefoon. Ja. En toen zou ik mijn kinderen
ook lekker,
zo, mijn kinderen zo kijken. En wat is dan de term? Ja, wat een armoe. Ja. En dan zie je dus dat armoedigheid, dan heeft het wel maken met een tekort. En dat tekort is er omdat je eigenlijk zelfs niet meer rijk bent. En dus leren aan tafel te converseren. En dat is onder andere door een ritueel. Maar raak je er dus ook op ingesteld dat je een bepaald soort verantwoordelijkheden hebt. En die moet je waarmaken. Een ritueel moet waar worden gemaakt.
Ja, de andere kant is wel dat het ritueel jou ook bewaarheid. Dus dat is, je gaat zitten met elkaar en daardoor is het ook makkelijker om een praatje aan te knopen. Ja. Daarom is het ook zo ingewikkeld dat veel mensen voelen zich eenzaam. En dat is een groot probleem. Mm-hmm. Maar veel mensen voelen zich ziek, voelen zich psychisch ziek. En dat heeft ook iets te maken met dat de ruimte waarbinnen je contact maakt, is niet meer vanzelfsprekend. Ja, dus de rituelen zijn ook een bekrachtiging. Zijn ook letterlijk gewoon de passages waarbinnen het normaal wordt om te vragen hoe gaat het met je. En anders wordt het opeens een enorme stap. Weet je. Wel, ga ik zomaar vragen aan die collega hoe het met hem gaat. Dat is, zeker als je introvert bent, die rituelen die helpen daar natuurlijk mee.
Ik heb er nog een aanvulling op. Hè? Jij komt met de eettafel als plek waar het gezin bij elkaar komt.
Ja, dat is heel bescheiden ritueel.
Wat ik verschrikkelijk vind is al die huiskamers die... Vroeger zat je rond de haard. En bij een haard heb je ook een flikkerend vuur dat iedereen verlicht. Mm-hmm. En dan vertel je elkaar verhalen. En tegenwoordig zitten wij rond het flikkerende vuur. Zo'n kamer is 9 van de 10 keer gericht op zo'n tv. Dan hebben mensen een televisie in hun huis. En die hangen ze dan centraal in de woonkamer. En daar is dan het hele zitarrangement omheen gevouwen.
Ja, maar ja, dat is ga natuurlijk
eens,
ook...
Ga eens naar ook vouw eens naar elkaar toe.
Jij bent gewoon voor de kringverjaardag.
Ja. De stoelen die zo in de kring worden gezet.
Ik ben in ieder geval tegen de televisie als centraal kroonstuk van je zitkamer.
Televisie is al weer een achterhaald. Joh. Dan zit je nog samen in een kring om één ding. En nu zit iedereen op een telefoon. En dat is, dan is zelfs het object is geprivatiseerd van de aandacht.